We zullen gaan beginnen met Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Laten we samen Gods woord lezen en laten we dat doen uit Filippenzen 2. En dan lezen we de versen 12 tot en met 18. Filippenzen 2, de versen 12 tot en met 18. Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen God zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht onder welke gij schijnt als lichten in de wereld, voorhoudende het woord des levens, mij tot een roem tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb gelopen, nog te vergeefs gearbeid. Ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd word over de offeranden en bediening uws geloofs, zo verblijd ik mij en verblijd mij met u allen. En om datzelfde verblijd gij u ook en verblijd ook u lieden met mij. Laten wij de Heere om zijn zegen vragen. Barmhartige God, we zeggen uw naam ootmoedig dank dat u ons deze hele dag weer hebt gespaard en dat we aan de avond van deze dag hier mogen zijn, of dat we in gedachten hier mogen zijn en meeleven en meeluisteren naar deze avond van de Bijbelkring. Wilt u ons zegenen, Heere, als we vanavond weer een gedeelte uit uw goddelijk woord mogen openen en als wij mogen gaan lezen hoe onder de leiding van de Heilige Geest, nu al zo lang geleden, de apostel Paulus aan de Filippenzen heeft geschreven. We hebben al heel wat van dat onderwijs van de apostel mogen overdenken, vanavond weer een vervolg daarop. Heere, verlicht ons verstand dat van nature duister is en open ons verstand opdat we de schriften verstaan mogen, open ons hart, opdat wij van binnen ook de kracht, de onweerstaanbare kracht van de waarheid van uw woord mogen ondervinden. En dat we het zo mogen weten, Heere, dat uw woord niet is als een mensenwoord. Dat het ook niet ontstaan is als een mensenwoord. Maar dat de heilige mensen Gods door de Heilige Geest gedreven zijnde die woorden hebben gesproken en geschreven. En dat ze zo ook tot aan het eind der tijden, ja tot in eeuwigheid, zullen bestaan als uw waarheid. Heere, leid ons in die waarheid. En wilt gij ons alles geven wat nodig is en alles ontnemen wat wij moeten missen en wat schade zou kunnen doen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Ja, door allerlei omstandigheden heeft het toch weer een heel poosje geduurd voordat we verder konden gaan met het lezen in het tweede hoofdstuk van de brief van Paulus aan de Filippenzen. We waren gekomen tot en met het 11e vers. En u herinnert u dat het gedeelte dat met vers 27 van hoofdstuk 1 begon, eindigt met het 11e vers van hoofdstuk 2. Dat is één wat we noemen pericoop, die in onze Bijbels dan nog wel weer in tweeën uiteenvalt. 27 tot en met 30 van hoofdstuk 1 en 1 tot en met 11 van hoofdstuk 2. Maar het is eigenlijk één doorlopend vermaan van de apostel, waarbij hij weliswaar in het eerste deel van dit vermaan, dus dat is het slot van hoofdstuk 1, de christen tekent zoals hij staat tegenover de wereld, hoe hij in de wereld heeft te staan, terwijl hij in het tweede hoofdstuk, in het begin van het tweede hoofdstuk, de christen tekent zoals hij tegenover zijn medechristen, tegenover de medegelovigen, of wilt u zoals hij binnen de gemeente, binnen de kerk des Heren heeft te functioneren. Als het gaat om die verhouding tot de wereld, dan gebruikt de apostel Paulus het woord strijden. Dan gebruikt hij de uitdrukking dat ze in geen ding verschrikt zullen worden van degene die tegenstaan. Dan heeft hij het over het lijden dat ook aan de christenen gegeven is in deze wereld. Dat zijn de woorden die we in het slot van hoofdstuk 1 vinden. De christen geplaatst tegenover de wereld, de christen midden in de wereld, waar hij dan zo heeft te wandelen dat zijn wandel waardiglijk het evangelie van Christus is. En als het gaat over de christen en ze functioneren binnen de gemeenschap van de heiligen, binnen de christelijke gemeente, dan gebruikt de apostel woorden als eensgezindheid en ootmoedigheid en de ander uitnemender achten dan zichzelf en niet op het zijne zien, maar ook op hetgeen van de anderen is zien. En als de apostel deze vermaningen gegeven heeft, dan houdt hij de Filippenzen het voorbeeld voor. En welk voorbeeld kan hij dan beter gebruiken dan het voorbeeld van de Heere Jezus Christus zelf? En die vermaning om eensgezind en ootmoedig te zijn, die scherpt de apostel dan ook aan in vers 5. Laat dat gevoelen in u zijn, het welk ook in Christus Jezus was. En als hij zo de Heere Jezus geïntroduceerd heeft in dit gedeelte van zijn brief, dan gebruikt hij deze gelegenheid om over de Heere Jezus nog wat meer te zeggen. In een hele beknopte vorm spreekt hij over Christus in zijn drie staten. De staat waarin hij verkeerde voordat hij vlees werd. Hij die het geen roof heeft hoefde te achten goden even gelijk te zijn. De staat van Christus voorafgaande aan zijn menswording, zijn godheid, zijn aan God gelijk zijn. Daarnaast spreekt de apostel over de staat van Christus vernedering, de versen 7 en 8 van dit hoofdstuk. Hij heeft zichzelf vernietigd, is gehoorzaam geworden tot aan de dood van het kruis. En als hij over de staat van de vernedering gesproken heeft, dan heeft hij het in de verse 9 tot en met 11 ook over de staat van Christus verhoging. Christus is niet in de vernedering gebleven, is niet in de dood gebleven. Hij is opgewekt, hij is uitermate verhoogd, heeft een naam ontvangen, boven alle naam. En alle tong zal eens hem belijden dat hij de Heere is. Nou, dit hebben we in de periode die achter ons ligt overdacht. En dan gaan we nu vanavond verder bij het 12e vers. Ik zal met u niet verder komen dan de versen 12 en 13. Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer in mijn afwezen, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Bekende woorden, nogal eens gebruikte woorden, ik moet er ook bij zeggen nogal eens verkeerd gebruikte woorden van de apostel Paulus. Vooral die woorden, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt. Dat zijn woorden die nogal eens geciteerd worden, soms op een hele goede manier, soms ook, zoals we zullen zien, op een niet zo goede manier. Maar laten we met elkaar eens nagaan denken over wat de apostel ons in deze twee versen zegt. Die, dat hebt u wel gemerkt bij de schriftlezing van vanavond, die het begin vormen van een nieuwe pericoop. Maar die dan toch ook weer heel nauwkeurig aansluit bij het voorafgaande gedeelte. En die aansluiting bij het voorafgaande gedeelte, dat is iets waar we toch eigenlijk eerst op moeten letten. U vindt die aansluiting ook heel duidelijk aangegeven, direct in het begin van het 12e vers, al zo dan. Dat slaat natuurlijk terug op iets wat hieraan vooraf gaat. En ik zal niet herhalen wat ik zo pas zei, maar dat slaat wel helemaal terug op die aansporingen die we vanaf vers 27 van hoofdstuk 1 al gelezen hebben. Die aansporing die begint met wandelt waardiglijk. Het evangelie van Christus. Nu, nadat de apostel dat allemaal heeft uitgewerkt en hoe een christen dan en in de wereld en in de gemeente heeft te staan en welk hoge voorbeeld hij daar steeds voor ogen moet hebben om na te volgen, zegt de apostel, je zou kunnen zeggen, ter afsluiting en tegelijkertijd ter begin van een nieuw gedeelte, spreekt de apostel met klem, met kracht, met alle ernst die hij op kan brengen, nog één keer die Filippenzen aan, en dan zegt hij, doe dit dan. Maar tot wie spreekt hij? Laten we het woord niet verkeerd verstaan. En verkeerd wordt dit woord van de apostel verstaan als we het gebruiken om mensen in het algemeen aan te sporen om de Heere te zoeken en om zich tot de Heere te bekeren. Je mag dit woord van de apostel Paulus niet uit het verband halen. Dat mag je natuurlijk nooit met een woord van God, want dan laat je het woord van God soms dingen zeggen die het woord van God juist niet wil zeggen. Bij het rechte lezen van het woord van God is een van de eerste regels, wij moeten ook lezen waar iets staat. In welke, zo zeggen we dat dan, in welke context? In welke context staat de tekst? In welk verband heeft de apostel dit gesproken? We zullen na moeten gaan tot wie hij zich richt, wie hij aanspreekt, wie de geadresseerden zijn. En dat zijn niet mensen zomaar in het algemeen. Zodat je er verkeerd aan doet om dit woord zomaar op iedereen toe te passen. Als je hem aan wil sporen om de Heere te zoeken. En als je dan inderdaad iedereen in het algemeen met die woorden zou willen aansporen, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven, dan doe je het woord van God in deze tekst geweld aan. Als je dan zomaar tot iedereen willekeurig zegt, want het is God die in u werkt. Tot wie spreekt Paulus? Hij maakt dat in de eerste plaats in de tekst zelf heel duidelijk. En overigens kunnen we het antwoord op de vraag tot wie de apostel zich richt ook uit de brief zelf halen. In de tekst zelf in vers 12 zegt hij dat hij dit woord spreekt tot, en zo noemt hij ze, mijn geliefden. En daarmee is een bepaalde categorie mensen bedoeld. Want het woord voor geliefden is een heel speciaal woord. Een woord dat gebruikt wordt om Gods kinderen aan te duiden. Een woord dat nergens in de Bijbel gebruikt wordt voor onbekeerde mensen. Want de liefde, achter dat woordje mijn geliefden, dat is een hele speciale liefde. Ze zijn geliefd door Paulus, maar, en dat is nog veel belangrijker, ze zijn ook Gods beminden. En omdat ze Gods beminden zijn, daarom zijn ze ook Paulus geliefden. En dat we het zo moeten verstaan, wel, ik zei al, dat kunnen we uit de brief zelf ook distilleren. Aan wie is deze brief gericht? Nou, laten we nog eens even naar het eerste hoofdstuk kijken dan. Deze brief is gericht aan degene, ik denk aan vers 5, die gemeenschap aan het evangelie hebben gekregen. Deze brief is gericht, ik denk aan vers 6 van hoofdstuk 1, aan degenen in wie God het goede werk begonnen is. Deze brief is gericht aan mensen, zie in vers 7, die dezelfde genade als Paulus bezit, mededeelachtig zijn geworden. Nou, ik zal niet meer citeren, maar dit is wel duidelijk tot wie de apostel schrijft en wie hij zijn geliefden noemt. Degene die hetzelfde geloof bezitten en dezelfde genade. Degene in wie leven God met zijn goed werk begonnen is. Degene die zo gemeenschap aan het evangelie gekregen hebben. En tot die mensen is de vermaning gericht. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt. Het is dus, nogmaals benadruk ik dat, omdat ik dat herhaaldelijk meegemaakt heb, dat dit woord wel op allerlei mensen van allerlei slag in het algemeen werd toegepast. Maar het is niet de bedoeling van de Paulus, van de apostel geweest. Zij die niet tot de categorie behoren, die door de apostel genoemd wordt, mijn geliefden, mensen in wie het goede werk door God begonnen is, zij die dat niet toe behoren, die dus onbekeerd zijn, die krijgen een ander woord van de Heer, een andere aansporing, een andere opdracht. Die worden geplaatst voor de eis van bekering, die worden geplaatst voor de eis van geloof. Zoals Paulus dat tot de stokbewaarder zei in Filippi in die nacht, toen de aardbeving had plaatsgevonden en toen de kerker geschud was en toen alle banden los waren en toen die man op het punt was om zichzelf van het leven te beroven. Doe u zelf geen kwaad, wij zijn alle hier. Wat moet ik doen, mannenbroeders? Gelooft in de Heere Jezus Christus. Dat is de oproep tot mensen die er buiten staan. En tot mensen die binnen de lichtkring van Gods genade gekomen zijn, zegt de apostel hier, werkt uw zelfzaligheid, want het is God die in u werkt. Goed, als ik dan zo wat gezegd heb over de geadresseerde, dan gaan we nu met elkaar letten op de aansporing zelf. En die bestaat uit drie onderdelen. Het eerste is dat we hier een centraal bevel, een opdracht lezen. En die opdracht luidt, werkt uw zelfs zaligheid. Dan staan er in datzelfde verband twee nadere bepalingen bij dit bevel. En de eerste nadere bepaling is dat zij dat moeten doen, hun zaligheid moeten werken, te allen tijden. Niet alleen als Paulus bij hen is, maar ook, eigenlijk nog meer, als Paulus niet bij hen is. Dat is de eerste nadere bepaling bij die opdracht. Werkt uw zelfzaligheid, wanneer? Constant, altijd, in mijn afwezen, zo goed als in mijn aanwezigheid. En de tweede nadere bepaling is, ze moeten hun zaligheid werken met vrezen en beven. De tweede nadere bepaling. En dan is er in de derde plaats, in de aansporing in onze tekst, ook een troostvolle grond. Vers 13. Want het is God die in u werkt. Nou, we zullen ze stuk voor stuk nagaan. En als we dat gedaan hebben en de tekst zo hebben gelezen, dan zullen we een aantal lijnen trekken, een aantal toepassingen maken. Ik begin bij die centrale, bij die hoofdopdracht die de apostel hier geeft, werkt uw zelfs zaligheid. En de manier waarop de apostel dat zegt, betekent dat ze dat niet eens een keertje moeten doen, maar dat ze daar constant in bezig moeten zijn. Misschien voor de duidelijkheid van wat de apostel bedoelt, zou het voorkeur verdienen om er een woordje aan toe te voegen. Werkt uw zelfs zaligheid uit. Het gaat om de uitwerking van wat er al is. Ze hoeven de zaligheid niet te verdienen. Ze hoeven niet op zoek te zijn naar de zaligheid. Die zaligheid is al gegeven. Ze hebben al deel aan het evangelie. Ze hebben al deel aan de genade. Het goede werk is in hen al begonnen. Ze zijn geliefden Gods. Dus niet dat de apostel bedoelt te zeggen dat ze hun zaligheid nog moeten verkrijgen. Nee, ze zijn er al deelgenoten van. Maar het gaat er nu om dat ze wat verkregen is. Uitwerken. Dat dat uitwerking krijgt in hun leven. En dat het meer en meer beleefd zal worden. En dat het meer en meer zichtbaar zal worden. Dat is de opdracht zoals de apostel die geeft. Werkt uw zaligheid uit. En dan die twee nadere bepalingen. Die eerste, ik lees de tekst nog maar even. Alzo dan mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer in mijn afwezen. Ze moeten het dus altijd doen. Niet alleen als Paulus aanwezig is, maar ook als hij afwezig is. Zoiets heeft de apostel al eens eerder gezegd. In het 27e vers van hoofdstuk 1. Alleenlijk wandelt waardiglijk het evangelie van Christus op dat het zij ik kom en u zie, het zij ik afwezig ben, ik van uw zaken mogen horen. Toen heeft hij het ook al gehad over het feit dat hij wel eens aanwezig is en dat hij ook wel eens niet aanwezig is. Nou, dat mag voor de Filippenzen geen verschil maken. Dat wandelen waardiglijk het evangelie in vers 27 van hoofdstuk 1, dat moeten ze consequent en altijd doorbetrachten. Zo goed als nu ook het hun zaligheid uitwerken. Daarbij mag niet beslissend zijn of de apostel nou wel of niet over hun schouders meekijkt. Waarom zou de apostel dat benadrukken? En waarom zou hij het zelfs tot twee maal toe in deze brief benadrukken? Wel, u weet, er was een geweldige sterke verbondenheid tussen Paulus en de Filippenzen. Paulus noemt die Filippenzen, die gemeente, zijn blijdschap en kroon. En we hebben dat ook al eerder gehoord. De Filippenzen zijn nauw en hartelijk verbonden aan de apostel Paulus. En als ze horen dat hij gevangen zit, dan houden ze een collecte, een inzameling. En dan sturen ze Epafroditus naar Rome. En die moet Paulus dat blijk van hun meeleven gaan overhandigen, enzovoort, enzovoort. Maar in zo'n geval van die nauwe en hartelijke liefde en die verbondenheid aan elkaar is er het gevaar voor de Filippenzen, en dat onderkent de apostel, dat hun gehoorzaamheid aan het evangelie wel eens heel sterk beïnvloed zou kunnen worden door het feit of de apostel er nou wel of niet is. Is hij er? Dan herinnert zijn aanwezigheid hen elke keer weer aan zijn woord. is hij er, dan kan hij elke keer als er een gemeentesamenkomst is en als het woord verkondigd wordt, in hun midden die aansporingen herhalen. Is hij bij hen, dan horen ze gedurig zijn boodschap en dan staan ze gedurig onder invloed van de apostel Paulus. En toen hij dan ook bij hen was, hebben ze geluisterd, hebben ze gewandeld waardiglijk het evangelie, hebben ze hun zaligheid uitgewerkt, zoals de apostel hier zegt. Toen hij bij hen was, toen deden ze dat onder zijn invloed, bij zijn voorbeeld, toen deden ze dat juist ook vanwege die hartelijke verbondenheid aan hem. En nou zit Paulus in Rome, nou zit hij gevangen. En nou is de vraag in Filippi of ze hem ooit nog in levende lijven zullen zien. En die vragen, ten aanzien van de onzekerheid in naar de toekomst, die vragen zouden kunnen betekenen dat ze zouden gaan verslappen in het werk. En dat er zowel van het wandelen waardiglijk het evangelie, als het uitwerken van hun eigen zaligheid, niets of niet veel meer zou terechtkomen. Want Paulus is er niet. En de stimulansen van Paulus zijn er niet meer. En het voorbeeld van Paulus zien ze niet meer. En het woord van Paulus horen ze niet meer. En hoe zou het met hem gaan? En zouden ze... En dan heb je de neiging om te verslappen en in te zakken. En dat mag niet, zegt Paulus. Juist nu, nu ik er niet ben, nu dienen ze getrouw en ijverig te zijn. Nog meer dan toen ik er wel was, zegt Paulus. Want het gaat niet om de verbondenheid van die Filippenzen aan Paulus. Het gaat om de verbondenheid van die Filippenzen aan God. En omdat het daarom gaat, daarom geldt nu net zo goed en nog eigenlijk meer, werkt uw zelfzaligheid. En de tweede nadere bepaling bij die opdracht, dat is wat we aan het eind van vers 12 lezen. Ze moeten dat doen met vrezen en beving. Dat wijst op hun instelling. Dat wijst op hun houding. En dan ligt er in de Griekse taal, in het oorspronkelijke, eigenlijk een hele sterke nadruk op deze woorden. Het staat in onze vertaling helemaal achteraan, maar in het Grieks moet je eigenlijk, als je het letterlijk vertaalt, moet je eigenlijk lezen: met vrezen en beving werkt uit uw zelfzaligheid. U herkent misschien dit woordpaar, deze twee woorden die naast elkaar gebruikt worden, die aan elkaar gekoppeld worden. Paulus maakt van die woorden nogal eens vaker gebruik. Hij doet dat bijvoorbeeld als hij zijn eigen werk in de gemeente van Korinthe beschrijft. In het tweede hoofdstuk van de eerste brief aan de Korintiërs. Daar vertelt hij hoe hij bij hen geweest is in die Griekse havenstad Korinthe. In het eerste vers lezen wij: en ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de getuigenis van God, want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. En hoe heeft Paulus die boodschap nou gebracht? Hoe was hij daar nou in Korinthe? Dat is leerzaam met het oog op de verklaring van de woorden uit Filippenzen 2. Hij zegt in vers 3 van 1 Korinthe 2, en ik was bij u lieden in zwakheid en in vrezen en in veel beving. Dus Paulus weet wel waar hij over schrijft aan de Filippenzen. Hij weet daar bevindelijk wat van. Hij is zelf zo ook geweest in zijn dienstwerk in Korinthe. De tweede plaats waar de apostel ditzelfde woordpaar gebruikt is in de tweede Korinthebrief, in het zevende hoofdstuk, in het vijftiende vers. Ik lees u vers 14, want indien ik iets bij hem, dat is Titus, iets bij hem over u geroemd heb, zo ben ik niet beschaamd geworden. Maar gelijk wij alles met waarheid tot u gesproken hebben, alzo is ook onze roem die ik bij Titus geroemd heb waarheid geworden. En zijn innerlijke bewegingen zijn te overvloediger jegens u, als hij u aller gehoorzaamheid overdenkt, hoe gij hem met vrezen en beven hebt ontvangen. Deze Titus was gezant van de apostel Paulus. Hij was door de apostel gestuurd op een moeilijke tocht, met een moeilijke opdracht, in een verdeelde gemeente, in een gemeente waar allerlei dingen bestonden die niet mogen bestaan. En de apostel had deze Titus gezonden om te vermanen. En de apostel is zeer bezorgd geweest ten aanzien van, als Titus terugkomt, met welke boodschap komt hij dan terug? Ze hadden hem in Korinthe Paulus al eens meer beledigd en hem diep gekrenkt en hem zo ver gebracht dat hij onder tranen een brief geschreven heeft. En nu heeft hij met grote spanning de terugkomst van Titus verwacht. En als Titus bij hem komt en als Titus verslag doet van de bekering die plaatsgevonden heeft in Korinthe, dan is Paulus verheugd. Als Titus komt met het verslag van wat hij op zijn zending naar Korinthe heeft ondervonden, dan vertelt hij Paulus ook dat die mensen waarlijk tot bekering zijn gekomen. En dat blijkt uit het feit dat zij hem, de gezant van Christus, met vrezen en beven hebben ontvangen. En dan is er nog één plaats en dat is in Efeze, het zesde hoofdstuk. En daar wordt het gebruikt door de apostel Paulus in verband met de opdrachten, de vermaningen die hij aan de dienstknechten schrijft. In een van de huistafels, zoals we die gedeelten uit de brieven van Paulus noemen, waarin hij mannen en vrouwen aanspoort en ouders en kinderen en werkgevers en werknemers. Wel nu in Efeze 6 vers 5 richt de apostel zich tot de dienstknechten. Zijt gehoorzaam uw heren naar het vlees met vrezen en beven. Dus ik zei al, de apostel gebruikt deze woorden vaker. En als hij ze in Filippenzen 2 gebruikt, en als hij ze daar koppelt aan de opdracht om hun zaligheid uit te werken, dan is het toch wel van uitnemend belang, en voor de Filippenzen, maar ook voor ons, om te weten wat de apostel daar nou precies mee bedoelt. Vrees en beven. Moeten we dan iemand voor de geest halen die net een inbraak gepleegd heeft en die nu wegvlucht met de buit die hij geroofd heeft en die bij elke hoek die hij omslaat achterom kijkt of er nog niet een politie achter hem aan zit om hem te arresteren? Iemand die elk ogenblik op zijn vlucht bang is, bevreesd is, beducht is voor de sterke arm die je misschien straks zal arresteren en die je misschien straks gevangen zal zetten? Is dat wat de apostel bedoelt? Bedoelt hij dus te zeggen dat het leven van een christen altijd een angstig leven is? Een leven vol vrees voor de straf die ons wacht? Er zijn mensen die de indruk geven dat het leven van een christen zo inderdaad is. Maar is het de bedoeling van Paulus om ons dat te leren? Of is het de bedoeling van de apostel om ons te zeggen dat het leven van een christen gekenmerkt wordt door vrees vanuit zijn altijd durende onzekerheid? Vrees omdat een christen nooit zeker kan zijn van zijn zaligheid. Een vrees omdat een christen altijd het gevaar loopt om de zaligheid die hij ontvangen heeft weer te verliezen en kwijt te raken en toch nog verloren te gaan. Is het dan de bedoeling van de apostel om te vertellen dat het leven van een christen een leven van permanente onzekerheid en twijfel is? Er zijn ook mensen die de indruk geven dat het christenleven inderdaad daaruit bestaat. Maar is het de bedoeling van de apostel? Ik geloof niet dat Paulus dit of dat het ene of het andere bedoelt. Niet de angst Ik word nog een keer gearresteerd en de straf, de toorn van God treft me. Niet te vrees, want ik denk nu wel dat ik deel heb aan de zaligheid, maar die kan ik elk ogenblik weer kwijtraken en daarom leef ik altijd in onzekerheid. Dat is het niet. Wat is het dan wel? De apostel heeft over geweldige dingen geschreven in het voorafgaande. En de apostel heeft de Filippenzen op het hart willen binden dat ze alle belang hebben bij deze geweldige dingen. Het is geen geringe zaak, vers 5 nog eens een keer. Het is geen geringe zaak om dat gevoelen in je te hebben dat in Christus Jezus was. En dat is juist dan geen geringe zaak om daaraan te beantwoorden als je geleerd hebt zoals Paulus geleerd heeft, dat in ons, dat is in ons vlees, geen goed woont. Het gaat om grote dingen, zoals de apostel dat heeft voorgesteld. En dan denk ik nog maar even vanaf het begin, vanaf vers 27 van hoofdstuk 1, die vermaning om te wandelen waardiglijk het evangelie in deze wereld, waar de christen te lijden heeft, waar de christen tegenstanders ontmoet, in deze wereld die het volk van God nooit met rust laat, in deze wereld die altijd met argusogen naar Gods kerk zal blijven kijken, in deze wereld waar altijd onafgebroken steeds weer oude en nieuwe verzoekingen op het volk des Heren zullen afkomen, in deze wereld waar de duivel overste van is, de duivel die er altijd op uit is om Gods kinderen langs deze weg of op een andere manier te verstrikken en tot zonde te brengen. En aan de andere kant, daar heeft de apostel ook over gesproken, over die zaligmaker, over die zoon van God die het geen roof hoefde te achten om Goden even gelijk te zijn. Om die zaligmaker die zich zo diep vernederd heeft dat hij gehoorzaam geworden is tot de dood des kruises. En die nu zo hoog verhoogd is dat hij een naam ontvangen heeft welke is boven alle naam. En dat elke tong hem zal belijden en elke knie zich voor hem zal buigen. De majesteit en de heerlijkheid en de grootheid en de volkomenheid en de genoegzaamheid van deze zaligmaker, die er nu ook alle recht op heeft, dat het leven van de Filippenzen en het leven van allen in wie God het goede werk begonnen is, tot zijn eer zal zijn. En dat datzelfde gevoel dat in hem was, ook in hen zal zijn. Wat een verantwoordelijkheid. Wat een verantwoordelijkheid, te midden van een wereld die toekijkt, te midden van bij een duivel die verstrikken wil, bij een zaligmaker die de eer waardig is te ontvangen, alle eer en alle aanbidding. En deze geweldige dingen, die leiden de christen die zelf ontdekking heeft ontvangen, die leiden de christen ertoe om te vrezen. Leef ik niet beneden mijn stand? Leef ik niet tot oneer van mijn zaligmaker? Laat ik het in de manier waarop ik leef misschien toch veel te weinig uitkomen dat ik bij hem hoor? En geef ik de wereld en de goddelozen aanleiding dat de naam van mijn zaligmaker om mijnentwil gelasterd zal worden? Waar komt die vrees vandaan? Waar komt dat beven vandaan? Waar kwam het bij Paulus vandaan toen hij in Korinthe gekomen was? Was die bangelijk? Nou, die krijgt niet de indruk dat de apostel zo bangelijk was. Dat de apostel een figuur was die bij het minste ritselen van de bladeren van de bomen al in zijn schulp kroop. Zo leren wij de apostel Paulus niet kennen, niet uit zijn brieven en niet uit de verslagen die Lucas van zijn optreden gegeven heeft en die ons in de handelingen bewaard zijn. Waarom was Paulus in Korinthe vol vrees en vol beving? Vanwege de majesteit van het woord dat hij droeg, Jezus Christus, en die gekruisigd. En vanwege zijn eigen absolute onmogelijkheid om dat evangelie in enig mensenhart in te brengen. Vanwege zijn diepe besef. Zonder mij kunt gij niets doen. Vanwege het diepe besef dat hij zelf ook, al was hij dan 100 keer verwaardigd om een dienstknecht van Christus en een boodschapper van het evangelie te zijn, dat hij in zichzelf een ongeschikt instrument is. Hij zegt het, we hebben deze schat, jazeker, in een aarden vat. Vrezen en beven, dat besef. Nee, het komt niet voort uit het feit dat we toch ons leven lang zullen vrezen voor de straffende hand van God. Het komt niet voort uit het feit dat we permanent in onzekerheid leven, maar het komt voort uit het feit dat God ons heeft laten zien dat we zondaren zijn. En al is na ontvangen genade het willen wel bij mij, zegt Paulus, dan is er nog niet het volbrengen. O, die overgebleven zonde. En zo zal het uitwerken van onze zaligheid, vanwege het inwonend verderven, vanwege de overgebleven ongerechtigheid, juist vanwege die dingen, geschieden met vrezen en beven. Maar dan komt er zeker niet veel van terecht. Als de dingen zo liggen, dan kun je toch zeker wel rekenen dat er van dat uitwerken van onze zaligheid nooit iets terecht zal komen. Als we dan zo zwak zijn, als we dan zo onbekwaam zijn, als er dan nog zoveel verkeerdheid in ons overgebleven is, welke garantie heb ik dan dat zowel het willen als het werken er inderdaad zijn zullen? Dan mag Paulus in vers 13 wijzen op de vaste grond. Op de vaste grond waarop zo'n kind van God bevend, vrezend, toch staan mag. En wat is die vaste grond? God is aan het werk. En Paulus zegt, dat is echt waar. Dat is echt waar. Dat is echt waar bij allen in wie God het goede werk begonnen is. Want hij laat niet varen de werken zijner handen. Dat is echt waar bij allen die gemeenschap aan het evangelie en aan de genade Gods gekregen hebben. God is aan het werk. U ziet toch wel dat de apostel daar geen voorwaarden aan verbindt. Hij zegt niet, want als u maar ernstig genoeg zoekt en bidt en ijvert, dan werkt God in u. Paulus zegt niet, als u zich maar genoeg aan hem overgeeft, dan. Nee, want het is God die in u werkt. Hij zegt zelfs niet die in u zal gaan werken. Het is echt waar. Bij allen in wie hij het goede werk begonnen is, is God steeds aan het werk. Want hij heeft het in vers 6 van hoofdstuk 1 al gezegd. Als hij dat goede werk begonnen is, dan zal hij het toch ook voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Dan zal hij er toch voor zorgen dat dat werk afkomt, dat het niet halverwege blijft liggen, dat het niet onafgemaakt zal zijn. O nee, God, als hij begonnen is, zorgt hij voor het eind ook. Hij is de Alpha en de Omega. En daar ligt het hele Griekse alfabet tussenin. Hij is de eerste en de laatste. Ook de laatste. En dat is de geweldige troost die de Heere geeft aan zijn volk in de strijd, bevend en vrezend van hun kant. En ze hebben er alle reden toe. En toch geen reden tot wanhoop. Nee, nee, geen reden tot wanhoop, want het is God die in u werkt. En dan wijst de apostel ook aan de omvang van dat werk dat God aan het doen is. Hij werkt zowel het willen als het werken. Hij begint bij de wil. Hij begint bij dat instrument waarover een mens beschikt, waar hij zijn keuzes mee maakt, zijn wil. En u weet wel, als u daar eens over nadenkt, er zijn allerlei factoren die onze wil beïnvloeden en die de beslissing die we met onze wil maken ook beïnvloeden. Daar is bijvoorbeeld, we hebben er lang over een bepaald punt nagedacht en we hebben onze mening gevormd, we hebben ons een oordeel gevormd. En naar gelang dat oordeel uitvalt over een bepaald vraagstuk of over een bepaalde beslissing die we moeten nemen, naar gelang alles afgewogen is en naar gelang ons oordeel uitvalt, gaat de wil een keus maken. Of onze wil wordt beïnvloed door allerlei gevoelens. Emotioneel ingestelde mensen, ze laten zich vaak door hun emoties, door hun gevoelens drijven. En zo komen ze tot een bepaalde beslissing, een bepaalde keus met hun wil. Of we laten ons door bepaalde voorkeur drijven. Heel simpel, iemand lust geen spruitjes, dan zul je op die tafel nooit spruitjes zien. Hij zal zijn wil nooit gebruiken om spruitjes te eten. Want hij heeft een tegenzin. Hij heeft bepaald geen voorkeur voor die groenten. En zo is dat op allerlei terreinen. En als het nou gaat om de geestelijke dingen, dan zegt Paulus hier tot die Filippenzen, tot die mensen die hij mijn geliefde noemt en die van wie hij weet dat dat Gods geliefde zijn, dan zegt hij: en nu is God bezig in jullie wil, in de sfeer waarin jullie beslissingen nemen, waarin jullie keuzes maken. En die wil wordt door de Heere gebogen, omgebogen. Hij leert ze naar zijn wil te handelen. Hij doet ze in zijn waarheid wandelen. Hij neigt hun hart en hun wil. En hij voegt het samen tot de vrees van zijn naam. En als hij zo de wil buigt, de wil beïnvloedt, zorgt hij ook ervoor dat het uitgevoerd wordt. Het willen en het werken. Nou, wie is er dan aan het werk? Zijn het de Filippenzen dan, tegen wie Paulus gezegd heeft: werkt uit uw zaligheid? Of is het God? Het is God. En het zijn de Filippenzen. Het zijn de Filippenzen. En het is God. En dat is dan het laatste bij die vaste, die zekere, die troostvolle grond die de apostel aanwijst. Als God dat doet, zo werkt in een mens, in de sfeer van de wil en in de sfeer van het doen, dan doet hij dat allemaal naar zijn welbehagen. Overeenkomstig zijn gemaakt plan. Overeenkomstig zijn welbehagen tot zijn volk. Hij werkt in dit alles zijn goddelijk voornemen uit. Bij iedereen van de zijnen. En in elke omstandigheid in het leven van de zijnen. En bij elke stap die ze doen. Hij draagt alle dingen door het woord van zijn kracht. Ja, een paar dingen over deze centrale tekst uit het woord van God. In de eerste plaats, het gaat hier dus over Gods werk en het gaat over ons werk. En het gaat over het Godswerk en het mensenwerk die gelijktijdig zijn. Werkt uit, dat is de opdracht aan de Filippenzen, want het is God die in u werkt. Zo luidt de belofte. En dat ziet op twee activiteiten die op dezelfde tijd plaatsvinden. Het werk van God houdt dus niet op zodra de mens aan het werk gaat. En de mens houdt niet op zodra God aan het werk gaat. Wie van het eerste gevoel is dat God ophoudt als ik werk, die vervalt tot wat we wel noemen activisme. Er zijn er wat die in die strik gevallen zijn. En wie het tweede als uitgangspunt neemt, namelijk ik hou op als God werkt, die vervalt tot lijdelijkheid. En er zijn er ook heel wat die in die strik gevallen zijn. Beide afwijkingen gaan terug op ernstige dwalingen. Natuurlijk is het waar dat een christen moet werken. Maar wie dat alleen benadrukt en vergeet vers 13, God is aan het werk, die spreekt een halve waarheid. Natuurlijk is het waar dat een mens, een christenmens, tot allerlei dingen wordt opgeroepen. Maar wie dat alleen maar weet te benadrukken en aan te wijzen en daartoe aan te sporen, die verkondigt een halve waarheid, maar dat is een hele leugen. En natuurlijk is het net zo goed waar dat we helemaal afhankelijk zijn van Gods werk. Maar wie dat alleen benadrukt, die spreekt ook een halve waarheid. En zo zijn er mensen die aan de ene kant of naar de andere kant zijn gaan dwalen. En zo zijn er ook mensen die of aan de ene kant of aan de andere kant aan het dwalen gebracht worden. Of aan het dwalen gehouden worden. Want er worden er wat opgezweept. En er worden er wat voortgejaagd. Altijd maar weer met de opdracht. Altijd maar weer met de aansporing. Werkt, werkt, werkt. En er worden dan aan de andere kant ook lam gelegd. Van je kunt toch niks doen. En God moet het doen. En dus doen ze ook niks. Maar wat van groot belang is, is dat we het evenwicht bewaren. En dat evenwicht geeft de apostel Paulus hier uitnemend aan. Maar als we dan op die twee gelijktijdige activiteiten van God en van de gelovigen letten, dan mogen we vervolgens deze conclusie trekken. Het werk van God is de grond voor ons werk. En dan bedoel ik met ons werk het werk van degene in wie God het goede werk begonnen is. De ware gelovigen. Het werk van God is voor hun werk de grond. Paulus benadrukt ons werk. Maar hij zegt tegelijkertijd, de enige grond van vertrouwen dat dat werk er zijn zal, dat is, God werkt in u. Is dat ook niet de boodschap die de Heere gegeven heeft aan de, via de profeet Zacharia? We hebben daar in de prediking ruim een jaar geleden een keer bij stilgestaan. Laat ik u dat nog eens een keer in herinnering mogen roepen. Het vierde hoofdstuk van de profetie van Zacharia. U weet, die Zerubabel, die leider van de teruggekeerde ballingen, moest in Jeruzalem de tempel herbouwen. Dat was een gigantisch werk. Dat was, de mensen zeiden, een onbegonnen werk. En toen ze eraan begonnen waren, toch, toen ontmoetten ze allerlei tegenstand en allerlei verzet. En ach, het stelde ook niks voor. Het stelde echt helemaal niks voor. Datgene wat daar tot stand gebracht was. Nu, de Heere zal zijn volk gaan vertroosten. En terwijl hij ze oproept, en dat heeft hij gedaan door middel van de profeten Haggai en Zacharia, terwijl hij ze opgeroepen heeft om die tempel te bouwen, en om niet alleen maar druk te zijn, maar om hun eigen huizen te bouwen en in wel doortimmerde huizen te wonen, terwijl het huis van de Heere daar woest blijft liggen, terwijl de Heere ze dus volledig inschakelt en zijn geest ook nog verwekt, of zijn geest nog geeft om de geest van Zerubabel te verwekken, zodat ze inderdaad aan de slag gaan, terwijl de Heere dat zegt en dat doet, klinkt de boodschap, en dat is precies hetzelfde als wat Paulus in Filippenzen 2 vers 13 zegt, klinkt de boodschap, maar ik zal het doen. Niet door kracht. Niet door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heere der Heerscharen. Zacharia 4 vers 6. Dat is de grond. En als ze dat weer weten, dan kunnen ze te midden van de moedeloosheid weer moed grijpen en verder gaan. En al staan daar dan vijanden die hun werk proberen te beletten. En al lijkt die tempel heel wat kleiner te zijn dan de tempel die ze nog van vroeger herinneren, de ouden onder hen. Als God gezegd heeft dat het door zijn geest geschieden zal, dan kunnen ze bemoedigd voortgaan. En dan kunnen ze ook weer de handen uit de mouwen steken. Om het nog met een heel simpel, gewoon alledaags voorbeeld duidelijk te maken. Het is net als onze ademhaling. Wie ademt er? Je moet eens even op uw ademhaling letten. Wie doet dat? Ja, dat doen wij zelf. En dat doen we meestal onbewust. Hele nacht door doen we dat onbewust. En overdag denken we er ook nauwelijks aan. Of je moet cara-patiënt zijn. Dan denk je wel aan je ademhaling. Dan word je er wel aan herinnerd en bij bepaald. Als je ademnood hebt. Als je hyperventileert. Maar normaal, wie denkt eraan dat wij ademhalen? Daniel zegt tegen Belshazzar: de God in wiens hand uw adem is. Wie haalt er adem? Ja, wij. Maar dat kunnen we alleen omdat onze adem in Gods hand is. En zo ligt het ook in het geestelijke. Als Gods hand onze geest ontbindt, dan is er niks meer adem te halen. En als God ons in staat stelt en ons lichaam normaal doet functioneren, dan is er elk ogenblik constant door dag en nacht adem te halen. Anders niet. En zo doet de Heere dat nu ook. Zo zegt hij tegen de Filippenzen via Paulus in de geestelijke dingen. Als hij de zaligheid werkt, dat doet hij. Hij begon het goede werk. Hij legde beslag op die Filippenzen. Hij overwon Lydia toen hij haar hart opende. Hij overwon die stokbewaarder op een hele andere manier toen hij hem deed bukken en buigen voor het evangelie. Hij ontdekte aan zonde en schuld. Hij werkte door zijn onwederstandelijke geest het wonder van de wedergeboorte. Hij deed die mensen roepen tot God. Hij deed ze in het geloof vertrouwen op de beloften Gods. Hij deed alles door zijn geest. En met dat werk begon hij, met dat werk gaat hij door. Het is zijn werk. En als hij dat werk dan doet hij dat niet, zeggen onze Dordtse leerregels, in stokken en blokken. Dan doet hij dat niet in mensen die hij lijdelijk laat. En die hij dood laat. Die hij inactief laat. Dan zegt hij via Ezechiël: ik zal maken dat zij in mijn wegen zullen wandelen. Ik zal maken dat zij mijn rechten zullen onderhouden en doen. Hij maakt zijn volk gewillig op de dag van zijn heerkracht. En hij vernieuwt ze zodanig dat ze gaan werken, want het is God die in hen werkt. En omdat hij werkt, gaan zij bidden. Leer mij naar uw wil te handelen. Dus het werk Gods is de grond voor ons werk. En nu nog dit. Dan is ons werk het bewijs van Gods werk. Ze vallen gelijktijdig. Gods werk is de grond voor het onze. En ons werk is het bewijs van het zijne. Want wie nu waarlijk zijn zaligheid mag uitwerken. Wie dat nou echt in praktijk mag brengen. Wat de apostel in de verse 27 van hoofdstuk 1 tot en met 11 van hoofdstuk 2 geschreven heeft. Wie dat nou werkelijk mag najagen, om zo overeenkomstig de wil des Heren te leven, en bij wie de rechten Gods, zoals bij de dichter van Psalm 119, echt op zijn hart gebonden zijn, en bij wie het de hartelijke begeerte geworden is om de Heren lief te hebben en hem alleen te behagen, wel, die mag daarin de bewijzen zien dat God met hem aan het werk gegaan is. En wat moet je dan denken van mensen die op dit terrein van de geestelijke dingen lui zijn, die daar geen inspanningen zich voor getroosten, die daar geen ernst mee maken, die het allemaal maar op hun beloop laten? Wat moet je van die mensen denken? Dit. Mensen die zichzelf nooit aansporen om met de geestelijke dingen ernst te maken. Mensen voor wie de dienst des Heren kennelijk zo weinig waarde heeft dat ze zich daar niet aan kunnen en aan willen geven. Mensen die altijd bezig zijn met de andere dingen, met de vergankelijke dingen, en voor wie het heil des Heren niet echt wezenlijk waarde zal blijken te hebben. Dan moet je van zeggen, Gods werk ontbreekt daar. En dat blijkt uit de afwezigheid van hun eigen werk. En dus zijn ze natuurlijke mensen die de geest niet hebben. Die geen enkel bewijs in zich hebben dat God aan het werk is. Want was dat wel het geval, dan zouden zij werken. En dan zouden zij lopen. En dan zouden zij zich inspannen. En dan zouden zij geen rust hebben. Want dat werk Gods zet hen aan het werk. Zit het dus toch in ons werk? Vervallen we dan toch tot activisme? En kunnen we dan inderdaad uit de hoeveelheid activiteiten en de hoeveelheid giften die iemand geeft voor het koninkrijk Gods en de hoeveelheid inspanning die hij zich getroost om anderen te helpen en om het evangelie te verbreiden, kunnen we daar dan uit aflezen? God is in mij aan het werk. Is dat werk van ons altijd een bewijs van de aanwezigheid van Gods werk? Dan moeten we goed onderscheiden. Want er is ook veel mensenwerk dat alleen uit de mens voortkomt. Als u wilt, uit de vrome mens. Uit de godsdienstige mens. En daarom is het al te snel om te concluderen, dit en dat doe ik en dus is God in mij aan het werk. Daar loert zelfbedrog. Daar maakt de duivel gebruik van. Waar het om gaat, om de wortel. Altijd. Om de wortel is God begonnen. Paulus begon daar ook. Voordat hij het over het werk van de Filippenzen had. Voordat hij zijn aansporing gaf, werkt uw zelfzaligheid. Voordat hij zijn aansporing gaf, wandelt in vrezen of wandelt waardiglijk het evangelie. Voordat hij ze dat meegaf, was hij begonnen met God is in u begonnen. Nou, dat is de vraag. Ligt het daar goed? En wat is God dan begonnen? Het goede werk. Niet een algemeen werk, maar een zaligmakend werk. Het maakt nogal verschil of het algemeen of zaligmakend werk. Vandaar altijd weer de noodzaak van een nauwkeurig onderzoek. De dingen die Paulus in onze tekst van vanavond zegt, die gelden voluit en volop en zonder mitsen en maren en zonder enige restricties. Die gelden volop en voluit van allen die hij in de verse 5 tot en met 7 van hoofdstuk 1 heeft omschreven. Gemeenschap aan het evangelie gekregen. Het goede werk in hen begonnen. Dezelfde genade als Paulus deelachtig geworden. Laat ons daar naar staan. Tot zover. Dan zullen we nu een ogenblik pauzeren. Voortgaan met deze Bijbelstudie. We gaan eerst zingen uit de 103e psalm. Het 7e vers, geen vader sloeg met groter mededogen. Thank you. goed, we zullen met de vragen die ik schriftelijk binnengekregen heb beginnen. En dan zien of er nog gelegenheid is om vragen die dan nog gesteld kunnen worden zo in de vergadering, of daar nog tijd voor is. Ik begin met de vraag die luidt: door de Statenvertaling wordt bij vers 12, dat zal Filippenzen 2 vers 12 zijn, onder andere verwezen naar Hebreeën 12 vers 28. Daar worden begenadigde mensen opgewekt de genade vast te houden waarop volgt, want onze God is een verterend vuur. Hoe moet ik dit verstaan? Past dit bij de kinderlijke vrezen? Is er bij Gods kinderen nog angst voor de eeuwige straf? Hebreeën 12 vers 28 dus, ja, daar wordt dan inderdaad in het 29ste vers dat woord uit het Oude Testament aangehaald. Onze God is een verterend vuur. De vraag is dan, is dat dan mogelijk dat er in het leven van Gods kinderen een vrees voor de eeuwige straf is? Ik zou zeggen, dat is mogelijk in het leven van Gods kinderen, maar dat is mogelijk onder bepaalde omstandigheden alleen. Zijn ze op de een of andere manier van de rechte paden afgeweken en hebben ze het ongenoegen van de Heere verdiend, dan is er inderdaad voor de Heere alle reden om hen te verschrikken. Een duidelijk voorbeeld in de schrift vinden wij in de 32e psalm. Als David in die periode waarin hij zonder God leeft, waarin hij aan zijn zonde vasthoudt, als David in die periode zijn leven overziet, hoe het hem ervaren, hoe het hem vergaan is, dan moet hij zeggen: mijn sap werd veranderd in zomerdroogte. Uw hand was dag en nacht op mij. En toen is Davids leven ook, je zou kunnen zeggen, vergaan door vrees en door schrik. Het geweten ontwaakt en toch niet het geweten ontlast. Als dat in het leven van een kind des Heren gebeurt, dat zijn geweten ontwaakt is, maar dat hij zijn geweten niet bij God ontlast, dan is het hem aan alle kanten toegesloten en dan komt er vrees, dan komt er zelfs vrees voor het oordeel. Dat was ook wat David ondervond toen hij zei: mijn sap veranderde in zomerdroogte en mijn beenderen verouderden in mijn brullen de ganse dag. Maar dat is inderdaad als ze op een weg zijn die bij de Heere vandaan voert en als de Heere bezig is ze terug te brengen. Als de Heere, want dat doet hij natuurlijk, hij laat ze niet ongemoeid. Hij zal ze langs welke weg, soms wel langs welke diepe weg dan ook, toch weer terugbrengen in de paden van de gerechtigheid. Een argument voor een heilige wandel is de gedachte aan het gericht. Dat is niet het enige argument dat de Bijbelschrijvers hanteren als Gods kinderen aangespoord worden tot een heilige wandel. Er zijn ook andere argumenten. Daar is, denk aan het woord van Petrus, wees heilig, want ik ben heilig. Dan doet de Heere toch een beroep op datgene wat in hen aanwezig is, namelijk de genade waardoor ze de begeerte gekregen hebben om de Heere welbehagelijk te leven, om naar zijn beeld herschapen te worden. Ze hebben de genade Gods ontvangen en zal dat niet te vergeefs blijken te zijn, dan begeren ze inderdaad aan Gods beeld gelijkvormig te worden. En dan is dit het argument nu, dan mag dat ook een prikkel tot heiligmaking zijn, want ik, de Heere, ben ook een heilig God. De liefde tot God kan ook een argument zijn om de heiligmaking na te jagen. De dood van Christus, de prijs die hij betaald heeft, kan ook een argument zijn om de heiligmaking na te jagen. Om te wandelen waardiglijk het evangelie. Liefde tot de Heere Jezus. Maar een argument in dat hele kader van argumenten om Gods kinderen op het hart te binden dat ze in de wegen des Heren moeten gaan, is ook dat het Gods ongenoegen oproept als ze ernaast gaan. En dat gebruikt de Hebreeënschrijver hier. Daarom alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door de welke wij welbehagelijk goden mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid. Want onze God is een verterend vuur, houdt u daar ook rekening mee. En dat dat in uw wandel en in uw hele gedrag ook zal blijken, dat je beseft dat je een keer rekenschap moet afleggen en dat je te doen hebt met de ogen van die God die het kwaad niet kan aanschouwen. Dat is ook een argument, zei ik. En in dat licht dan moeten Gods kinderen inderdaad ook een nauw geweten zien te krijgen. We zullen zien, er is nog wel meer. Misschien dat ik deze er maar gelijk aan vastknoop. Die gaat eigenlijk een beetje over hetzelfde onderwerp, maar heeft niet zozeer de Bijbelstudie van vanavond als aanleiding, maar de preek van zondagavond. Kan een gevoel van onwaardigheid, gepaardgaande met liefde en betrekking tot God, werk van de duivel zijn? Zo ja, hoe onderscheid ik dat? Zonder zelfbedrog kan de angst tot zelfbedrog niet moedeloos maken, juist als je hem zo nodig hebt. Nou, het is toch eigenlijk een ander onderwerp, maar goed, dat geeft niet. Gevoel van onwaardigheid, en dat wordt hier dan in deze vraag gekoppeld aan liefde tot en betrekking tot God. Kan dat van de duivel zijn? De duivel kan een mens veel wijs maken. Hij kan een mens wijs maken dat hij bekeerd is. Want hij is nu toch anders dan dat hij vroeger was. Hij kan een mens wijs maken dat hij gelooft. Want er is ook allerlei geloof dat niet het echte, het zaligmakende geloof is. En als de duivel ons kan wijsmaken dat we dat wel hebben, dan heeft hij een bepaald doel bereikt. We weten uit de schrift dat hij mensen tevreden stelt met een tijdgeloof, met een wondergeloof. En dan zelfs ook met een historisch geloof. Maar ik denk dat de duivel daar nooit in zal slagen om oprechte liefde tot God na te maken. Ik denk dat de duivel dat niet kan. En waar dat nou echt aanwezig is in het hart van een mens, echte liefde tot God. En vanuit die echte en oprechte liefde tot God tegelijkertijd, want dat hangt dan heel nauw met elkaar samen, dat gevoel van onwaardigheid. Laat ik dat even nog wat nauwer nader benadrukken. De echte onwaardigheid, het gevoel, het besef daarvan, ontstaat, zeker als je ziet in het licht van Gods spiegel, van Gods heilige wet, hoe je leven geweest is en wie je zelf geweest bent. Maar dat kun je vergeten. Dat kun je vergeten. Jacobus 1 heeft het over een man die zijn aangeboren aangezicht in de spiegel aanschouwd heeft en die gezien heeft hoedanig hij was, maar die draait zich om en hij loopt weg en hij is terstond vergeten wat hij gezien heeft. Maar als dat indruk maakt en als die blik in de spiegel uitwerking krijgt, als we in de spiegel van de wet kijken die door Jacobus in datzelfde verband genoemd wordt, de wet, de volmaakte wet die der vrijheid is en die daarbij blijft, deze zal geen vergetelijk hoorder geworden zijn, maar een dader van het werk. Als de wet voor ons niet meer is dan alleen maar een serie regels die we overtreden hebben, dan kunnen we er of wanhopig van worden, of we kunnen zeggen, ja, het is zomaar, alle mensen zijn zondaars, en dan ga je weg bij die spiegel en dan ben je het weer vergeten en dan ga je weer gewoon verder. Maar als die wet van God ons het liefdegebod gaat worden, en je gaat dan zien, ik heb aan die liefde Gods kom ik zoveel tekort, en toch heb ik die God lief. Toch is hij mijn hoogste lust geworden. Ik begon zo pas met te zeggen, als dat echt aanwezig is, oprechte liefde tot God, en van daaruit dat ontdekte, dat gevoel, dat besef van ik ben een onwaardig mens, nou dan heb ik voor mezelf toch de overtuiging, dat zijn geen dingen die de duivel zomaar namaakt. Waar je overigens, en dat komt in deze vraag ook aan de orde, waar je overigens wel goed voor op moet passen, dat is natuurlijk voor zelfbedrog. En als dan gevraagd wordt, kan dat je dan niet moedeloos maken, dan zeg ik, ja, dat kan. Dat kan. Zo goed als het uitblijven van een antwoord van de Heere op je gebed je ook wel eens moedeloos kan maken. Want er zijn mensen die dag en nacht tot de Heere roepen en de Heere lijkt niet te antwoorden en lijkt niet eens te horen. Dat kan ook moedeloos maken. Zo goed als het strijden tegen de zonde en het altijd weer de nederlaag leiden in de strijd tegen de zonde een mens ook moedeloos kan maken. Zo goed kan ook de vrees vanuit mijn arglistige hart ben ik altijd geneigd om de kortste weg te nemen en de makkelijkste weg te gaan en mezelf te bedriegen en op een eigen manier zalig te worden en de duivel die speelt er nog een keer op in. Die dingen, die kunnen een mens ook moedeloos maken. Althans, ja, maar al die dingen die ik noemde, al die dingen zoals dit gevoel van mijn arglistige hart kan me bedriegen en het antwoord op mijn gebed blijft maar uit en in de strijd tegen de zonde ben ik iedere keer weer een verliezer. Die dingen die kunnen een mens inderdaad moedeloos maken, maar kunnen ze aan de andere kant toch ook weer niet zo iemand in zijn moedeloosheid, in zijn beleefd en ondervonden gebrek aan alles uitdrijven tot de Heere, zodat ze des te meer bij de Heere aanhouden en dat ze des te meer aan God vragen, Heere, overwint u die zonde nou in mijn leven? Heere, geeft u toch werkelijk antwoord op mijn gebed? Heere, overwint toch ook die neiging in mijn leven tot zelfbedrog? Ja, er zijn zoveel dingen die een mens moedeloos kunnen maken. Maar aan de andere kant, als God ons in zijn woord deze en andere opdrachten geeft, strijden, bidden en waken, en dan heb ik ze alle drie genoemd die ik net noemde, strijden tegen de zonde en het lukt je niet, bidden en je krijgt geen antwoord, waken en toch is het gevaar voor zelfbedrog aanwezig. Als de Heere deze drie opdrachten geeft, zou hij dan ook dat zelf niet willen werken? En dan zeg ik, als hij het dan wil werken, dwars door onze onmogelijkheden heen, is er dan voor ons geen reden om dan vertrouwend op zijn gewilligheid om te werken, toch zelf ook inderdaad te strijden en te bidden en te waken? Wij moeten ook niet zo bevreesd voor moedeloosheid zijn dat we er nooit meer van willen horen. Je komt het in de schrift ook tegen. En als een mens, als de Heere een mens afsnijdt van alles, en als de Heere een mens aan het eind brengt met alles, denk je dat je dan geen gevoel van moedeloosheid overhoudt? Als je gedacht had dat dit ook nog wat betekende en dat je daar ook nog wel wat mee bereikte en dat je daar ook nog wel mee misschien voor God kon bestaan of dat dat ook nog een stukje van je gerechtigheid zou kunnen zijn en als God je dat allemaal uit handen slaat. Dat aanvaardt een mens toch niet zonder een gevoel van, Heere, waar dan heen? Nou, dat is toch ook een besef van moedeloosheid. God brengt ons toch aan het eind. Laten we er niet al te bang voor wezen. Er schijnt een godsdienst aan het opkomen te zijn waarbij deze dingen niet meer aan de orde mogen komen. En dat wordt allemaal direct maar geschoven onder de teller van ongeloof. Dan hebben we het woord van God niet mee, want in het woord van God komen we al deze omstandigheden terug. Natuurlijk, moedeloosheid kan ook, zeg ik, een gevolg zijn van ongeloof. Ik heb te moedeloos neergebogen en door de angst geplaagd, al wel hier te ras geklaagd. Ik ben afgesneden van voor uw ogen. Een mens kan daar ook te ras, te haastig, te snel in zijn. En dan in zijn moedeloosheid het uitzicht helemaal kwijtraken op de Heere en de Heere gaan wantrouwen. Ja, daar is geen excuus voor, maar er is wel begrip voor.
daar is bij God ook begrip voor. Hij weet wat maaksel wij zijn. Verwacht God wat anders dan dat we op betijden moedeloos zijn? Dan dat we het betijden opgeven? Dan dat we betijden tegen de Heere zeggen, Heere, nou weet ik het helemaal niet meer. Nou is mijn weg vooruit afgesneden en achteruit kan ik niet meer en links en rechts. Dat als je dat tegen de Heere zegt, vertel je de Heere dan iets nieuws? Hij weet wat maaksel we zijn. En hij leidt de zijnen vaak heel bewust in zo'n weg, in zo'n doodlopende steeg. En hij laat ze soms hun gang gaan en dan laat hij ze vastlopen. Helemaal vastlopen. Opdat ze bij hem zouden. Aan wie kan hij nou meer kwijt? Aan wie kan hij nou zichzelf kwijt? Aan hem iemand die het echt helemaal niet meer heeft. Dus. Daar hangt dan ook weer mee samen. Hoe weet je of de Heere het werk in je begonnen is? Ook in verband met. Daar komt de tweede referentie naar de preek van zondagavond. Ook in verband met de preek van zondagavond. Omdat de duivel de bekering kan nabootsen en je zo'n arglistig hart hebt, hoe onderzoek je dan ook in verband met het werk, ook in verband dat het werk dan vaak mensenwerk blijkt te zijn. Ja, ik denk dat het antwoord op deze vraag veel duidelijk kan wezen, maar ik volsta maar met een verwijzing naar het 8e hoofdstuk van de Romeinenbrief. Daar wordt gesproken over die geest getuigd met onze geest, dat we kinderen God zijn. Hoe weet je dat het werk van de Heere in je begonnen is als God je dat vertelt? Als God je dat vertelt. En als God je dat vertelt, dan doet hij dat niet buiten ons eigen bewustzijn om. Buiten onze eigen geest om. Als ik het altijd mezelf moet vertellen, met mijn geest, dan heb ik een wankele grond. Dan kan ik het vandaag op grond van wat ik dan geloof, maar dan moet ik zeggen eigenlijk wat ik gevoel, want dan is mijn geloof heel sterk bepaald door mijn gevoel, dan kan ik het als mijn gevoel erbij is en als mijn gevoel levendig is en als ik echt proef en smaak de goede tierenheid van de Heer, dan kan ik het geloven. God is begonnen in mij. Ja, niet waar, dan ben je ergens op een bepaalde hoogte, maar daar kom je weer af. En je komt weer in de laagte en als je dat gevoel dan mist, ja, dan zegt je geest eigenlijk ook iets anders. Dan heb je niet meer datzelfde houvast en dan gaat een mens denken, heb ik het me niet allemaal ingebeeld en is het niet allemaal van me? Ben ik toch niet zelf begonnen? Ik dacht dat het van de Heere was, maar het kan nabijkomend werk zijn en dat is het zo vaak al geweest en daar waarschuwt de Heere in zijn woord voor. En zulke gevoelige naturen zijn dan vaak ook weer naar het negatieve en naar het neerslachtige soms heel gevoelig en dan in plaats van die hoogte is er een dag of twee of drie dagen later de diepte van, het zal wel niks met me wezen. En het zal ook wel niks met me worden. Nu, als ik het nu moet hebben van mijn eigen geest en van mijn eigen conclusies, gebaseerd op wat ik meemaak en wat ik voel en wat ik denk en wat ik wel eens ervaren heb, dan heb ik een hele wankele grond. Dat is geen stevige grond, dat brengt ook nooit tot de echte zekerheid. Dan weet je het vandaag en morgen weet je het weer niet en overmorgen zeg je het is ook nooit wat geweest. Maar die geest, de heilige, getuigt met onze geest. Ik zei, hoe weet je het als God het je vertelt? Als de Heere het je komt zeggen, als hij, Psalm 87, je gaat meetellen bij het opschrijven der volken. En als de Heere je vanuit zijn woord laat weten dat hij je kent. Ik zei, dat gaat niet buiten je geest om, maar dan is die conclusie van je eigen geest niet meer gebaseerd op je gevoel en op je stemming en op je ervaringen en op je. Maar dan is dat getuigenis van Gods geest gebaseerd. Van onze geest is gebaseerd op het getuigenis van Gods geest. En dat vind je in de schrift. En de Heilige Geest past dat toe aan je hart. En daarom zegt de dichter van Psalm 86. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Betekent dat dan altijd dat er een stem uit de hemel komt en dat de Heere het zo hoorbaar tegen je zegt, midden in de nacht of waar je dan ook bent? Ik zeg niet dat die dingen nooit eens een keer kunnen gebeuren, maar als de dichter zegt, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, dan is dat precies hetzelfde als wat je in Psalm 62 leest. Eenmaal sprak God tot mij een woord. Tot tweemaal toe heb ik het gehoord. God sprak het hier. En je hoorde het hier. En je hoorde het hier. Eenmaal en tweemaal gehoord. Dat is het, hij heeft het tot me gezegd. En dat is de ervaring dat het woord Gods levend en krachtig is. Dat is ter onderscheiding van al die keren dat we de Bijbel lezen en dat we het alleen maar hier horen. Of misschien niet eens hier horen. Maar in het gunstigste geval horen we het al wel met onze oren. Maar ter onderscheiding daarvan is er ook een horen met het hart. Lydia luisterde, Lydia hoorde naar Paulus. En toen de geest haar hart opende, toen nam ze acht. Daar heb je het ook. De activiteit van het hart. Hoe weet je nu dat het jouw deel is als God het je overtuigend door zijn geest laat weten? Dan was er nog een klein papiertje, ja. Openbaring 3 vers 19b. Heeft dat hetzelfde adres als Filippenzen 2 vers 12 en 13. Dat is dus de tekst waar het vanavond over gaat. Wordt dus gevraagd naar Openbaring 3 vers 19b. Is dat nou hetzelfde adres? Zo wie ik lief heb, die bestraf en kastijd, ik wees dan ijverig en bekeer u. Nou, ik weet wel, dat is een beetje een flauwe opmerking, maar in dat opzicht is het adres natuurlijk al anders dat wat Paulus aan de Filippenzen schrijft, en de Heere hier via Johannes aan de Laodicenzen. Maar dat lijkt een beetje een kinderachtige opmerking om aan te geven dat het toch een ander adres is, maar er was nogal verschil ook tussen de Filippenzen en de Laodicenzen. Want als Paulus al heel veel goede dingen kan zeggen van de Filippenzen, dan kan de Heer Jezus via Johannes nou niet zoveel goede dingen van de Laodicenzen zeggen. Er is daar nogal wat aan de hand in die gemeente. Die gemeente zijn lauw. Die gemeente is lauw. De mensen zijn lauw. En ze zijn tegelijkertijd ook nog verrijkt. Al is het dan zo dat ze zichzelf verrijkt hebben. En het ernstigste, het allerernstigste bij die gemeente van de Laodicenzen is dat de Heer Jezus moet zeggen, jullie hebben mij buiten de deur gezet. Want ik sta aan de deur en ik klop aan de buitenkant. Nou, dat soort dingen zegt de Heer van de Filippenzen niet, dat hoefde die niet te zeggen. Ze verkeerden in veel gunstiger omstandigheden. Dus op zichzelf zou ik daarom alleen al de situatie van Filippenzen 2 en van Openbaring 3 niet zomaar naast elkaar leggen. Maar de volgende vraag is deze. Kun je nou van die Laodicenzen inderdaad zeggen wat Paulus van de Filippenzen zegt? Namelijk dat God het goede werk in hem begonnen is. Kun je van die Laodicenzen zeggen wat Paulus van de Filippenzen zegt, dat ze gemeenschap aan het evangelie en aan de genade Gods hebben gekregen? Kun je dat zeggen? Kun je dat zeggen van mensen die door God worden getypeerd als lauwen, die als dat zo blijft ook nog door de Heere een keer zullen worden uitgespuwd? Kun je dat zeggen van mensen die dan wel een gemeente vormen, maar die in hun eigen rijkdom, in hun eigen bezit, in hun eigen gerechtigheid denken God te kunnen behagen, terwijl ze er geen eens erg in hebben dat ze blind zijn en jammerlijk en ellendig en naakt? Kun je dat zeggen van die gemeente, dat de Heer het goede werk in hem begonnen is en dat hij het ook zal voltooien, als in diezelfde brief gezegd wordt door de Heer Jezus, jullie hebben mij buiten de deur gezet. Je hebt er allerlei dingen voor binnen gehaald, maar mij heb je buiten gezet. En nou sta ik aan de deur en ik moet vragen of ik alstublieft in mijn eigen gemeente binnen mag komen. Ik denk dat je zeggen moet van die Laodicense, althans van velen onder hen, dat er van het goede werk dat in hen begonnen zou zijn geen sprake is. Die zijn er wel geweest. Ik denk aan wat je in een andere brief in datzelfde hoofdstuk leest, in Sardes. Daar had de Heer allerlei soortgelijke dingen op aan te merken. Daar deugde het ook niet. Daar hadden ze de naam dat ze leefden en daar waren ze ook dood. En dan zegt de Heer, en daar maakt hij onderscheid. En toch zijn er, vers 4 van hoofdstuk 3 van de Openbaring, toch zijn er ook in Sardes weinige namen die hun klederen niet bevlekt hebben. Zo zullen er in Laodicea ook wel geweest zijn. Maar in de Filippense gemeente was het heel anders. Daar lag het veel gunstiger. Daar durfde de apostel inderdaad zeggen van die gemeente: God is het goede werk in u begonnen. Dus antwoord op de vraag, heeft dat woord uit Openbaring 3 hetzelfde adres als Filippense 2? Ik zou zeggen nee. Ja?
Toch de oproep wees dan ijverig.
Ja, en?
Hoewel het een ander adres is.
Wees dan ijverig, maar dan in de zin van heel nauw verbonden met en bekeer u. Wees dan ijverig en toon dan ook in uw ijver dat het om de vruchten van de bekering gaat. Kijk eens, dat woord ijverig, dat kan niet anders dan hele nauwe betrekking hebben op de bekering die de Heere vereist wordt. Want ze waren natuurlijk in een bepaald opzicht al wel ijverig. In al die activiteiten die ze ontplooiden, juist op grond van hun eigen gerechtigheid. Ze waren rijk. Nou, hoe kwamen ze aan die rijkdom? Daar hadden ze zelf voor gezorgd. Ze hadden aan geen ding gebrek, want ze hadden zichzelf zoveel schatten vergaderd, dat ze inderdaad dachten, nou kunnen we wel vooruit. Maar dat soort ijver wijst de Heere helemaal af. Waar ze in nalaten geweest zijn, dat is in de waarachtige bekering. En die vraagt de Heere van hen. En dat zal openbaar moeten komen in wat ze nu gaan doen. Namelijk, wat hij aangeboden heeft. Ik raad u dat ge tot mij komt. En dat ge van mij koopt. Toon daar uw ijver nu in. Er is nog één vraag, maar die gaat met uw permissie over een ander onderwerp. Zijn er over dit onderwerp nog vragen, mondeling? Want anders dan moet ik nu naar een heel ander onderwerp, iets uit de krant. Ja, ja.
U zei dat de woorden gelden de bekeerden.
Ja.
Wanneer er iemand is die wel de gemeenschap met het evangelie deelachtig is, maar daar geen licht in heeft. U hebt in de tweede keer ook wel eens gezegd, het is een andere taak te geloven. Of een andere zaak, te zien dat je verlangt. Degene die daar geen licht in heeft, geldt dan ook dit woord, werkt die zelfzaligheid in spreken en denken. Want het kan voor die mensen best een hele vraag zijn, geldt dat dan voor mij? Of geldt het voor mij bekeerd?
Ja. Kijk, ik zou in het algemeen willen zeggen, dit woord van Paulus geldt allen in wie God het goede werk begonnen is. En dan laat ik even in het midden of men zich daarvan bewust is, ja of nee. De vraag die dan beantwoord moet worden, als je daar geen licht in hebt, dat is dat je antwoord moet hebben op de vraag, is het Gods werk geweest? Is dat in mijn leven begonnen? En zie daar dan eerst licht over te krijgen. Daar hebben we het zo pas over gehad. Hoe kom je erachter? Ja, dan zal de Heere dat tot je moeten zeggen. Nou, smeek dan aan de Heere. Heere, zeg gij tot mij, ziel, ik ben uw heil. Ja, dus daarover eerst licht verkrijgen. En dan, ja, maar dan denk ik dat de Heere dat vanzelf, want dan ben je eigenlijk alweer bezig. Iemand die nou met hart en ziel verlangt naar de bevestiging van Gods kant, vanuit Gods woord, dat de Heere aan zo iemand denkt. Die is zonder dat hij die oproep op zichzelf durft toe te passen, want hij weet nog niet of hij erbij hoort, toch al bezig met die oproep uit te voeren, of niet?
Ja, ja. Dus zoals u het uitlegt, is het net het klinkt tegen verzekerde gelovigen.
Nee, niet tegen verzekerde gelovigen. Als de Heere zegt, van de Filippenzen, dat hij het goede werk begonnen is, dan ligt daar natuurlijk tegelijkertijd in opgesloten dat er na dat begin nog een hele hoop moet volgen. En dat uitwerken van die zaligheid, als ik het inderdaad vertaal met uitwerken, dan ligt daarin opgesloten, de zaligheid is wel begonnen, maar ik moet op die weg nog verder. Ik moet nog meer leren, ik moet nog meer ontvangen en er moeten nog meer dingen voor me opengaan. Dat hoort bij dat uitwerken. Dus het gaat niet om verzekerde christenen, het gaat om mensen die, ja, bij wie het goede werk begonnen is. Ja, en dan zou ik de vraag niet eens zo scherp willen stellen, moet je dat dan eerst weten van jezelf? Naar de natuur van het nieuwe leven gaat iemand bij wie dat werk begonnen is, zijn eigen zaligheid werken. Alleen hij moet er toch iedere keer weer toe aangespoord worden vanwege de traagheid en vanwege de ingezonkenheid en vanwege de overgebleven zonde enzovoort enzovoort. En vanwege de neiging dat we net als die Laodicense ook weer in een ander stuk soort gerechtigheid proberen ons al vast te vinden. Ja? Ja? Ja, ja. 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 Ja, dat is juist. In het uitwerken van die zaligheid komt er meer en meer overtuiging van de Heere is in me begonnen. Zal het heil, zal de zaligheid, zoals Paulus er in de Romeinen schrijft, ons nu nader worden dan toen we eerst geloofd hebben. En dat is de weg naar de zekerheid ook. Terecht wordt Petrus in 2 Petrus 1 geciteerd, waar de apostel het eigenlijk met andere woorden zegt. Hè? Paulus die heeft het over werkt uit uw zaligheid met vrees en beven. Petrus zegt, voegt bij uw geloof deugd, bij uw deugdkennis, bij uw kennismatigheid, en al die deugden. En indien deze dingen in u zijn en in u overvloedig zijn, die zullen u niet ledig en onvruchtbaar laten. Met andere woorden, dan komt er meer van de overtuiging, van de vastigheid, van de zekerheid enzovoort. Juist in die weg. Ja, Emma? Ik
heb me uitgelegd dat bijvoorbeeld 10 maanden gevallen is, dat ik geen idee
heb. Ja.
En Paulus heeft daar hier al geschreven over. En Paulus heeft ook gemerkt dat God in hem gelijk heeft. Maar Paulus schrijft dat een ander plaats weer, hetgeen wat ik wil, dat doe ik niet.
Ja, God werkt in de wil, hij buigt de wil, dat is een uitdrukking die we in onze Dordtse leerregels vinden. Een van de werkzaamheden van de Heilige Geest, als een mens wedergeboren wordt, dan wordt zijn wil gebogen, hij wordt op het goede gericht. Maar als Paulus dan zegt, hetgeen dat ik niet wil, dat doe ik, en hetgeen dat ik wil, dat doe ik niet, dan zegt hij eigenlijk twee dingen. Dan zegt hij, mijn wil is gebogen. Want het goede dat ik wil, zegt hij, dat is, hij heeft in zijn leven geleerd dat God zijn wil gebogen heeft. En dat zijn wil nu op het goede gericht is. En dus is hij een nieuw mens. Maar hij is tegelijkertijd ook een oud mens. En dat zegt hij als hij daaraan toevoegt, het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Het willen is wel bij mij, maar het volbrengen is er niet. En hoe komt dat laatste nou? Dat eerste komt omdat God aan hem begonnen is. Zijn wil gebogen, zijn hart veranderd, zijn verstand verlicht. En dat tweede, dat komt omdat hij nog een zondaar is. Omdat er nog zonden in hem overgebleven zijn. En dat is de strijd. En dus, ja, heeft hij altijd vlees en geest tegenover elkaar. Kun je dan ontkennen dat God begonnen is? Dat doet Paulus niet, het goede dat ik wil. En aan de andere kant, je mag ook niet over het hoofd zien dat er nog zoveel overgebleven is wat voor God niet bestaan kan. En wat nu ook nog ten onder gebracht moet worden. En wat is nou juist in deze strijd het houvast? Dan moet Paulus zich herinneren wat hij aan de Filippenzen geschreven heeft. Dan moet Paulus ook doen. Zijn eigen zaligheid uitwerken, maar dan met dit vertrouwen en op deze grondslag dat hij weten mag, God werkt in mij. Het willen, ja dat wist hij al, God heeft hem al een andere wil gegeven. En nou zal God er ook voor zorgen, dwars door al zijn mislukkingen heen, dat het werken ook bij hem gevonden wordt. Dus die wil, laat ik maar zo zeggen, die is niet in één keer helemaal klaar. En de bekering is niet in één keer helemaal af. Ja? Als God begint te werken, dan is er nog zoveel dat daarna moet volgen. En tenslotte zal de Heere er ook nog een keer de dood voor nodig hebben. Om Gods kinderen en wat hun wil betreft en wat hun gevoelens betreft en wat hun hart en wat hun verstand en wat hun hele bestaan betreft. Om ze tot de volmaaktheid te brengen. Het moet dan door de dood heen afsterven van de zonde. Nog meer vragen? Dan blijft die vraag uit de kranten nog over. Misschien een vraag die bij meer dan één leeft. Het streven naar een nieuwe of herziene Bijbelvertaling. Is dat ook een vorm van activisme? Ja, nou, dat het een vorm van activisme is, dat zou ik zo direct nog niet zeggen. Als ik erop inga, dan wil ik dat, nee, toch niet, dat etiket erop plakken, dat dit een streven van activistische mensen zijn. Ik denk dat de argumenten die aangevoerd zijn in een andere richting wijzen en dat ze van een stuk zorg spreken, van raken wij de jeugd niet kwijt als wij bij deze vertaling blijven. En mensen die natuurlijk veel met jonge mensen omgaan en die dat ook wel eens proberen, en dat hebben u in de krant ook kunnen lezen, die doen soms wel eens schrikbarende ontdekkingen. Toen ik dit vrijdagavond voor het eerst gelezen had, dat was vlak voordat ik naar catechisatie ging, en toen had ik een catechisatieuur, en toen dacht ik ga dat gelijk eens proberen met die catechisanten. Nou waren dat catechisanten voor een groot deel die in de week weg zijn omdat ze studeren, dus die misschien toch een beetje uitgeselecteerd zijn. Maar ik heb de Bijbelstudie waar het over moest gaan was Romeinen 8. En ik heb eigenlijk niks anders gedaan dan aan die jongelui gevraagd, nou geef nou eens in je eigen woorden weer wat we zojuist uit Romeinen 8 gelezen hebben over het ganse schepsel dat zucht en in barensnood is en wij zijn in hopen zalig. Snap je nou die woorden die hier staan? En toen bleek nadat we een stuk of wat verzen gelezen hadden dat er eigenlijk maar één woord was wat ze niet goed begrepen. En dat was het woord leidzaamheid. Nou, dan kun je, sommigen dachten dat daar leidelijkheid mee bedoeld werd, en dan klopt die tekst natuurlijk helemaal niet. Zo verwachten we het met leidelijkheid. Nee, dat kan niet. Leidzaamheid, wat is dat dan? Dat was eigenlijk het enige woord wat onduidelijk was in die passage. En voor de rest, waar we moeite mee hadden, en waar de jongelui moeite mee hadden, dat was niet met de vertaling, maar met wat er nou eigenlijk stond, wat de apostel nou eigenlijk bedoelde, met de inhoud daarvan. En ja, als het over moeilijke zaken gaat in de Bijbel, dan kun je dat met een vertaling niet gladstrijken. En ook niet met een herziene vertaling. Dus, maar dat zegt natuurlijk niet zoveel. Eén zo'n poging, één zo'n steekproef bij een aantal catechisanten. Want de volgende keer zou het misschien heel anders uitpakken en zou het misschien een hele teleurstellende ervaring wij rijker zijn. Maar wat mijn gedachte is ten aanzien van dit streven, ik denk dat het oprecht is in zijn bedoelingen. Ik denk dat het oprecht is om de Bijbel, en dan wil men geen moderne vertaling, nee, dan wil men toch een Statenvertaling, maar dicht aansluitend bij de Statenvertaling, toch een Statenvertaling hebben met een bepaalde, moet je dat noemen, bepaalde wijding, ook in de manier van uitdrukking, waarmee we onze jonge mensen en misschien ook buitenkerkelijke toch het woord van God kunnen aanbieden in een wat begrijpelijke vorm. Ik denk alleen dat hoe oprecht die bedoelingen ook zijn, dat het absoluut onhaalbaar is. Absoluut onhaalbaar. Het is verspilde tijd en verspilde moeite. Het werkt alleen een hele hoop verwarring in de hand. Er zullen toch mensen zijn, en ik kwalificeer niemand, die ondanks alles toch heel eenvoudig alleen aan de Statenvertaling vast willen houden. En er zullen een hele hoop mensen zijn die zeggen, ach, wat maakt mij dat nou uit? Het boek is er ook en dat kan ik beter begrijpen. En straks die vertaling 2002, die is nog duidelijker. En die wordt toch de Bijbel voor kerkelijk Nederland, de nieuwe vertaling niet. Want die is ook natuurlijk ouderwets en lang 45 jaar oud, 45, die is lang ouderwets. De vertaling 2002, dat zal die zijn. En wat blijft er dan tussen? En daar zijn we het ook niet over eens. Zo'n poging is wel eens gedaan. Om de Statenvertaling te reviseren. Nou, ik denk dat de grootste oplaag nog in de kelders van het Nederlands Bijbelgenootschap ligt. Dit is onbegonnen werk. Dit moet men ook helemaal niet doen. Maar ja, dat iemand er bezorgd over is en dat het mij ook wel eens een vraag is van hoeveel begrijpen onze jonge mensen nog van de taal die wij in de kerk spreken. Ik denk dat we hoe langer hoe meer een hele eenvoudige taal. Ik kan natuurlijk geen turbotaal gaan spreken in de prediking, als u weet wat dat is. Dat gaat natuurlijk niet. Maar ik zal het toch wel zo eenvoudig mogelijk moeten zeggen en dat zal iedereen moeten. Ik denk dat het probleem voor de grote onkunde is dat er veel over de hoofden heen gesproken wordt. En over de hoofden heen gepreekt wordt. En we zullen het echt vertalen moeten. Ja, maar misschien dat we het op die manier nog. Maar ja, aan de andere kant, ik kan er nou ook weer niet altijd zo over inzitten. Wij zullen wel alles moeten doen om het woord van God zo dicht mogelijk bij de mensen te krijgen en zo begrijpelijk mogelijk. Maar aan de andere kant, ik blijf toch altijd staan voor het feit dat de Heilige Geest het hart moet openen. En dat Hij het woord verstaanbaar moet maken. En dat Hij mij ook honger naar het woord moet geven. En dat is toch altijd weer het geval. Altijd weer het geval als God dat geeft. Dan zijn ineens een hele hoop van die aangebrachte bezwaren en van al die ingebrachte argumenten, die gelden ineens niet meer. Niet waar, Piet? Dan begrijp je de Bijbel toch? Ja. Ja. Ja, dat is ook zo. Ik denk dat je, kijk eens, ik heb het over de taak die je als predikant hebt. Maar je kunt het natuurlijk in de eerste plaats hebben over de taak, als het over kinderen gaat, de taak die je als ouders hebt. En vertaal de Bijbel dan maar, zodat kinderen die ook kunnen verstaan, dat doe je toch. Je zit toch, als het goed is met je kinderen, ook bepaalde dingen duidelijk te maken die de Heer in zijn woord gezegd heeft, of niet? Ja, ik denk dat dat de eerste taak is. En die kan niemand van jou overnemen. Dat is iets wat de Heer aan ouders in de gezinnen gegeven heeft. En het is, ja, ik weet wel, er zijn natuurlijk een hoop ouders die verantwoordelijkheid een beetje ontlopen door het aan anderen toe te vertrouwen. Maar daar neemt God toch geen genoegen mee. De eerste opdracht die is toch wat er in de gezinnen gebeuren moet. Ja. Ja, goed, tot een bepaalde leeftijd wel. Ja, dat is op zichzelf genomen ook helemaal geen bezwaar, maar ik denk wel dat kinderen toch al vrij snel moeten gaan leren om ook de Bijbel te lezen. En al kun je ze dan nog niet het boek Hosea voorhouden, ik bedoel maar een moeilijk Bijbelboek, maar er zijn Bijbelboeken die kinderen toch ook al vrij snel kunnen gaan lezen. Ja, maar daar moeten ze ook leiding in hebben, daar moeten ze echt ook in begeleid worden. Ja. Goed. Wat zegt u?
Ik heb op een school gegaan.
Ja.
Waar een school. En de andere. Iedere week een uur Bijbel lezen.
Een uur Bijbel lezen. Ja, gewoon Bijbel lezen.
Gewoon Bijbel.
Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
Maar eigenlijk, ja, we gaan het
ja, zeker, ja, zeker. Ja, dat is natuurlijk ook iets. Het woord van God moet je natuurlijk gaan begrijpen door het werk van Gods geest. Maar je moet alles in het werk stellen om je thuis te doen raken in het woord van God. En dat is ja, om te beginnen lezen. Ja? Goed, wij hopen over 2 weken weer verder te gaan. En dan zullen we beginnen bij het 14e vers. En dan wel zien hoe ver we dan komen. Wij gaan nog samen zingen. Psalm 63. Het eerste vers, O God, gij zijt mijn toeverlaat, 63:1. Heren, we danken uw grote naam voor het feit dat wij vanavond uw woord mochten onderzoeken. Dat kan, dat u dat woord gegeven hebt en dat u het ons gelaten hebt. Dat u ons verstand en inzicht geven wilt. Dat we mogelijkheden hebben om uw woord te bestuderen. Heren, het spreekt allemaal dezelfde taal. Het bewijst allemaal dat u een genadig en goeddoend, een barmhartig God zijt en dat u naar zondaren omziet en dat u ze niet van u stoot, maar naar u toe wilt trekken. Wij danken u, Heren, voor het evangelie, ook het evangelie dat ons vanavond in de woorden van Paulus werd aangereikt, in de aansporing aan de Filippenzen, om hun zaligheid te werken, altijd met vrezen en beven, op de grond van het feit dat God in hen werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Heren, we hebben geprobeerd dat woord te verstaan, we hebben geprobeerd de lijnen door te trekken en toe te passen. We moeten door uw geest verder geleid worden opdat we dat woord ook zouden beleven en opdat we het in praktijk zouden kunnen en mogen brengen. We vragen, Heren, om uw genade, om uw geest. We vragen om dat goede werk. Wilt u dat doen? Wilt u dat voor het eerst doen bij hen bij wie het er niet is? Wilt u dat in stand houden bij hen bij wie u het werkte? En wilt gij het dan ook voortdoen gaan? En wilt gij zo uw geest nog krachtig en heerlijk in ons midden doen werken? Vergeef onze zonden, Heren, in alle dingen zijn wij zondige mensen, zelfs in heilige dingen. En de zonde laat ons nooit los. En wij laten de zonde nooit ergens achter. We nemen ze overal en altijd met ons mee. En daarom altijd weer hebben we nodig het verzoenend bloed van de Heere Jezus Christus. Wilt u dat over ons brengen? En ons zo uw geest, uw genade, uw onverdiende gunst ook schenken om Jezus wil. Amen. Wel thuis en tot de volgende keer, beleven u welzijn.